Welkom bij Radio Maria.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma De Kerkvaders. Iedere maand opnieuw brengen we u een portret van een van de vele kerkvaders die onze kerk rijk is. Vandaag zullen we het hebben over de heilige Johannes Chrysostomus, van wie meer dan 700 preken en dan ook nog vele andere traktaten bewaard zijn. Het is de kerkvader waarvan we de meeste geschriften nog hebben tot op de dag van vandaag. Johannes Chrysostomus, aangezien er zoveel informatie over hem is en hij zoveel geschreven heeft, zullen we behandelen tijdens twee afleveringen. Als we het bekijken over de chronologie van zijn leven, zullen we het vandaag vooral hebben over de eerste periode in zijn leven, over zijn priesterwijding en dan zijn priesterschap gedurende 12 jaar in Antiochië. En dan zullen we het volgende keer hebben over zijn leven als bisschop van Constantinopel en zijn uiteindelijke verbanning. Johannes Chrysostomus is een naam waarmee we in ons land vertrouwd zijn. Het Chrysostomusfeest werd in het verleden op de middelbare scholen altijd gevierd. Vandaag wordt het meer 100 dagen genoemd. Maar oorspronkelijk werd het gevierd in de Humanioras in het laatste jaar, op de feestdag van Johannes Chrysostomus, die voor het Tweede Vaticaans Concilie op 27 januari viel. De naam Chrysostomus is Grieks voor gouden mond. Zoals ik al zei, zijn er van hem 700 preken bewaard gebleven en Chrysostomus stond bekend om zijn mooie en vurige preken. Hij is dan ook de patroonheilige van de christelijke predikers geworden. Traditioneel heette het laatste jaar van het algemeen secundair onderwijs of de humaniora in ons land retorica, omdat in de vakken Latijn en Grieks bijzondere aandacht uitging naar de redenaarskunst en de scholieren beschouwden Johannes Chrysostomus dan ook als hun patroonheilige in dat jaar. Het is in die traditie dat het Chrysostomusfeest is ontstaan. Johannes Chrysostomus werd rond 349 in Antiochië in Syrië geboren. Antiochië is vandaag de dag Antakya en dat ligt in het zuiden van Turkije. Johannes Chrysostomus oefende in Antiochië ongeveer 11 jaar het priesterambt uit, tot in 397, toen hij tot bisschop van Constantinopel werd benoemd en in de hoofdstad van het keizerrijk het bisschopambt uitoefende voor de twee ballingschappen die op korte afstand op elkaar volgden, van 403 tot 407. Toen hij nog klein was, verloor hij zijn vader en hij werd grootgebracht door zijn moeder Antusa. Zij was weduwe geworden op haar 20ste en weigerde om opnieuw te huwen, om zich zo volledig aan de opvoeding van haar zoon te kunnen wijden. Zij was christen en diepgelovig. Ze leerde haar zoon op een uiterst verfijnde manier de menselijke gevoeligheid. Toch heeft zij haar zoon niet als kind laten dopen. Ze wilde namelijk dat hij later zelf bewust deze beslissing zou kunnen maken. Antusa had wel wat meer geluk dan de heilige Monica, de moeder van Sint Augustinus, tijdens de jeugd van haar zoon. Waar de heilige Monica jarenlang ongerust was en vele tranen vergoot omwille van het ongeloof en de wereldse omzwervingen van haar zoon Augustinus, moest Antusa slechts het geloof voedde van haar zoon Johannes, die altijd erg ontvankelijk was voor het geloofsleven en blijkbaar weinig opgeslorpt werd door de geest van de wereld. Na zijn lagere en hogere studies te hebben gevolgd, met filosofie en retorica, had Johannes Libanius als leermeester. Libanius was een heiden en de beroemdste redenaar van die tijd. In zijn leerschool werd Johannes de grootste spreker van de late Griekse oudheid. Hij werd pas op zijn 21ste, in het jaar 368, gedoopt door de bisschop Meltius, die hem in 371 aanstelde als lector in de kerk. Hier begint voor Johannes Chrysostomus de kerkelijke loopbaan. Gezien zijn goede opleiding en zijn redenaarstalenten was de verbazing erg groot dat hij zijn hele leven aan de kerk wilde wijden. Vanaf 367 bezocht hij samen met andere jonge mannen, waarvan sommigen later bisschop zijn geworden, het asceterium. Het asceterium in Antiochië was iets dat we best kunnen vergelijken met een seminarie vandaag de dag. Diodorus van Tarsus stond er aan de leiding. Johannes werd er gevormd in de historisch-letterlijke exegese. Exegese is het uitleggen van de schrift. En deze historisch-letterlijke exegese is kenmerkend voor de traditie van theologie in Antiochië. Er waren in die tijd namelijk verschillende theologische scholen. Deze scholen waren ontstaan in de loop van de derde eeuw, waar de christelijke geschriften van de eerste eeuw vooral uiting gaven aan de vurigheid van het geloof van de apostelen, dat zo goed mogelijk moest overgebracht worden, waren de christelijke geschriften in de tweede eeuw vooral apologetisch. Dit wil zeggen dat de christelijke schrijvers het christendom vooral wilden verdedigen tegen Joodse en heidense critici. Pas in de derde eeuw werd de theologie als wetenschap geboren. Naast de school in Antiochië had je ook de scholen van Alexandrië en van Caesarea. Alexandrië was het oudste theologische centrum van de drie. De school van Antiochië, waar Johannes Chrysostomus dus zijn vorming voor priester ontving, was opgericht in het jaar 260 en kwam er als een soort reactie op de allegorische theologische methode die in Alexandrië en Caesarea werd beoefend, voornamelijk onder invloed van de kerkvader Origenes, over wie we het later zullen hebben. Deze allegorische methode zocht in de schrift voornamelijk naar de diepere betekenis waarbij theologie wordt opgevat als een wisselspel tussen geloof en reden, waarbij de persoonlijke interpretatie dus een grote rol speelt. In Antiochië was de benadering van de schrift veel meer wetenschappelijk. Men beoefende er een historisch-kritische exegese, waarbij er veel belang werd gehecht aan de letterlijke tekst zelf en minder aan de persoonlijke interpretatie. Omwille van deze tegenstelling was er toch een serieuze spanning tussen beide scholen. In Antiochië sprak men over de fantasieën van Origenes en zijn allegorische methoden. In de school van Antiochië verdiepte Johannes Chrysostomus zich dus in de theologie en zijn ascetisme en geestelijke leven worden er gevormd. Johannes Chrysostomus is reeds goed op weg naar een kerkelijke carrière, maar zijn verlangen naar heiligheid maakt dat hij zich terugtrekt als kluizenaar om de tijd te nemen het woord van God echt in zich op te nemen en dus niet enkel te bestuderen. 4 jaar lang zal hij leven tussen de kluizenaars op de berg Cilipius. Zijn gezondheid verplichtte hem echter om terug te keren. En dit bleek uiteindelijk ook de weg te zijn naar zijn ware roeping. Voortaan zou hij voltijds zielenherder zijn. En uit heel zijn toekomstige leven zal een enorme grote pastorale ijver blijken. Hij was erg vurig en in de jaren dat hij als kluizenaar het woord van God had gestudeerd en vooral in zich opgenomen, was er in hem een enorme drang gekomen om te verkondigen wat hij ontvangen had. Johannes Chrysostomus zelf heeft ook ergens geschreven dat hij, als hij moest kiezen tussen de tegenslagen bij het besturen van de kerk of de rust van het monniksleven, hij dan toch 1000 maal de voorkeur zou geven aan het pastorale dienstwerk. Hij was een herder in hart en nieren, met een grote liefde voor de eenvoudige en gewone mensen. In 381 wordt hij in het bisdom van Antiochië diaken gewijd en vanaf dan was hij vooral verantwoordelijk voor de caritatieve en sociale diensten voor de armen, de weduwe, de wezen en de maagden en hij zette zich ook enorm in voor de opvoeding van de kinderen. Uit deze periode dateren dan ook veel van zijn geschriften over de maagdelijkheid, het huwelijk en de opvoeding. En zo kunnen we zien hoe Johannes Chrysostomus altijd beantwoordde aan de praktische noden van de pastoraal in zijn geschriften. In 386 wordt hij dan op 42-jarige leeftijd priester gewijd. Drie pijlers zullen blijvend zijn leven ondersteunen. Ten eerste zijn redenaarskunsten, die hem doorheen zijn prachtige preken de naam Gouden Mond zullen nalaten. Ten tweede zijn vastbeslotenheid om Christus zo goed mogelijk na te volgen, in voor- en tegenspoed. Want hij zal doorheen zijn leven om zijn getuigenis voor Christus ook veel te lijden hebben. En tot slot zijn gelovige houding die hij zal weten te behouden doorheen zijn pastoraal in de echte wereld en niet enkel in de beslotenheid van een klooster. En zoals u weet, wellicht beste luisteraars, zijn de kerkvaders ook bijzonder vereerd en bestudeerd in de orthodoxe kerken. En dan luisteren we nu als eerste muzikale onderbreking naar een stuk uit de liturgie van Johannes Chrysostomus, gecomponeerd door Rachmaninov. In de volgende aflevering zullen we nog terugkomen op de goddelijke liturgie van Johannes Chrysostomus.
Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Святая святых,
en beste luisteraars, welkom terug in het programma De Kerkvaders, waar we het vandaag hebben over de grote Johannes Chrysostomus. En dan vandaag voornamelijk over zijn eerste periode als priester in Antiochië. We waren toegekomen aan zijn priesterwijding in Antiochië. Na zijn priesterwijding wijdt hij zich verder toe aan de pastoraal van zijn kudde. Gedurende de 12 jaar van zijn priesterlijke dienstwerk in de kerk van Antiochië onderscheidde Johannes zich bijzonder door zijn vermogen om de heilige schriften op een manier uit te leggen die voor de gelovigen verstaanbaar waren, ook voor de eenvoudige mensen. In zijn preken spande hij zich ijverig in om de eenheid van de kerk te versterken op een historisch moment dat deze zowel van binnenuit als van buitenaf werd bedreigd. Wat de theologie van Johannes Chrysostomus betreft, was hij geen creatieve en speculatieve theoloog, zoals bijvoorbeeld Origenes. Johannes stond sterk in de traditionele en veilige leer van de kerk en gaf de geloofsschat ook als dusdanig door aan de gelovigen. Want het was een tijd waar er veel theologische tegenstellingen waren. Zo heeft Johannes veel preken geschreven tegen de Arianen. De Arianen waren een schismatieke groepering in de 4e eeuw en kort samengevat ontkenden zij de goddelijke natuur van Christus. De theologie van Johannes was erg pastoraal en hij probeerde steeds zo authentiek mogelijk te zijn door zijn gedachten die hij in woorden uitdrukte te doen overeenstemming met de manier waarop hij zijn geloof beleefde. Doorheen zijn prachtige catechese voor de voorbereiding van de catechumene op het doopsel komt dit zeer mooi tot uiting. Korte tijd voor hij stierf, schreef hij nog dat de waarde van de mens ligt in de nauwkeurige kennis van de ware leer en in de rechtschapen levenswijze. Deze twee dingen, de kennis van de waarheid en de rechtschapen levenswijze, gaan samen. De kennis moet zich in het leven vertalen. Wat waar is, is ook goed. Johannes wilde steeds in de gelovigen de intelligentie en kennis ontwikkelen, met de bedoeling om zo de geestelijke en zedelijke eisen van het geloof te doen begrijpen, zodat men ook zijn geloof in de praktijk zou omzetten. Benedictus XVI zegt in een preek over de heilige Johannes Chrysostomus het volgende. Johannes Chrysostomus zorgde ervoor om met zijn geschriften de integrale ontwikkeling van de persoon te begeleiden, in de fysieke, intellectuele en godsdienstige dimensies. Hij vergelijkt de verschillende groeifasen van een menselijk leven met even zoveel zeeën van een onmetelijke oceaan. De eerste van deze zeeën wordt gevormd door de kinderjaren. Immers, juist in deze eerste leeftijdsfase openbaren zich de neigingen tot de ondeugd en de deugd. Daarom moet de wet van God al vanaf het begin worden ingedrukt in de ziel, als in een tablet van was. Verder zegt hij, inderdaad is de kindertijd de belangrijkste leeftijd. We moeten er ons van bewust zijn van hoe fundamenteel het belang is dat in deze eerste fase van het leven de mens de grote oriëntaties in zich opneemt die aan het bestaan het juiste perspectief geven. Daarom deed Chrysostomus de aanbeveling: bewapen uw kinderen vanaf hun prilste leeftijd met geestelijke wapens en leer hun met de hand hun voorhoofd te tekenen met het kruis. Daarna komen de adolescentie en de jongvolwassenheid. Op de kinderjaren volgt de zee van de adolescentie waar hevige winden waaien. Want in ons groeit de begeerte. Ten slotte komen de verlovingstijd en het huwelijk. Op de jongvolwassenheid volgt de leeftijd van de rijpe persoon waarin de gezinsverplichtingen zich melden. Het is de tijd van het op zoek gaan naar een vrouw. Een bepaalde periode uit zijn leven in Antiochië is vrij turbulent geweest. Op een bepaald moment tijdens zijn priesterschap in Antiochië verhoogde de keizer de belastingdruk in de stad en dit zorgde voor onrust en oproer onder de mensen. En daarbij werden enkele publieke gebouwen verwoest. Maar de mensen waren bang geworden omdat ze de woede van de keizer vreesden. En ze kwamen troost zoeken in de kerk en Johannes sprak hen in een vaste spreek van dat jaar toe met de woorden: als wij u niet zullen troosten, waar zult u dan troost vinden? In zijn vaste preken van dat jaar doorliep Johannes nog eens de gebeurtenissen die met de opstand verbonden waren en herinnerde zijn toehoorders aan de houding die de burgerinzet van de christenen moeten kenmerken. In het bijzonder het afzien van gewelddadige middelen bij het bevorderen van politieke en sociale veranderingen. In dit perspectief spoorde hij de rijke gelovigen aan om de naastenliefde te beoefenen tegenover de armen en om een meer rechtvaardige stad op te bouwen. En hij raadde ook aan dat de meer gevormden een leraarstaak op zich zouden nemen en dat alle christenen in de kerk zouden samenkomen om elkaars lasten te leren dragen. Hij wist zijn toehoorders ook te troosten door hun hoop te versterken en hen aan te moedigen om vertrouwen te hebben in God, zowel voor het aardse heil als voor het eeuwige. Want verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze leidt weer tot hoop, zo zegt de heilige Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Naast zijn grote bekommernis om eenheid en vurigheid onder de christenen, richtte Johannes Chrysostomus zich ook tot andersdenkenden tijdens zijn leven. Daarbij werd hij gekenmerkt door een groot geduld en hij was helemaal niet aanvallend. Hij geloofde vast dat men door eerlijk te spreken een theologische dwaling te boven kon komen. Hij zei ooit: niets werkt effectiever dan de gematigdheid en de vriendelijkheid. En hij werd hierbij altijd gedreven door een groot verlangen naar eenheid. We gaan er weer even tussenuit voor een muzikale onderbreking. We beluisteren de hymne van de Cherubijnen, geschreven door Tchaikovsky, opnieuw uit een versie van de liturgie van Johannes Chrysostomus.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. We zijn intussen al aan het laatste deel van deze eerste aflevering over Johannes Chrysostomus gekomen. En in dit laatste deel wil ik graag Johannes Chrysostomus voor zichzelf laten spreken gedurende een langere tijd. Zoals we al hebben kunnen vernemen, had Johannes Chrysostomus een groot hart voor zijn kudde van gelovigen. Hij was erg pastoraal betrokken. En we lezen een stukje uit een homilie over het boek Genesis, waarin hij spreekt over hoe goedheid en zachtmoedigheid de haat overwinnen. De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen lief hebben die ons vriendelijk gezind zijn en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige brand wordt door een waterstraal geblust. Zo blust een vriendelijk woord een brandende toorn. We hebben dan een dubbel voordeel. Wij tonen onze goedheid en tegelijk kalmeren wij de toorn van een medemens en bevrijden zijn geest uit de verwarring. Men kan niet blussen met vuur. Dat is in tegenspraak met de natuur. Zo zal het ook nooit lukken de ene uitbarsting van woede met een andere te bedaren. Wat voor het vuur het water is, dat is voor de toren de goedheid en de zachtmoedigheid. Daarom zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Zo staat in Matteüs hoofdstuk 5. Laten wij ons dan inzetten om onze bijdrage te verlenen en laten wij de hulp van boven nastreven, opdat door onze inspanning en door de liefde van God iedere dag onze goede daden toenemen en wij van de hemelse genade genieten. Mogen dit ons allen gegeven worden door de genade en de mensenliefde van onze Heer Jezus Christus. Aan Hem zij tezamen met de Vader en de Heilige Geest roem, kracht en eer, nu en in alle eeuwigheid. En dan wil ik u toch ook nog een stukje voorlezen uit een homilie waarin hij aandacht besteedt aan de eenheid in Christus. De eenheid onder de christenen die hij tijdens zijn leven zo vurig heeft nagestreefd. Hij schrijft: niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus, zo schrijft Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. En zie hoe Paulus dit aantoont met gewone gedachten. Wat hij bedoelt is het volgende: ik heb u Christus verkondigd en u zodoende het fundament geleverd. Zie nu toe hoe ge daar verder opbouwt. Uit ijdele glorie, of om zijn leerlingen van hem te verwijderen en aan de mensen toe te vertrouwen? Pas op voor verdeeldheid, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt. Laten we dan voortbouwen op dat fundament. Ons vasthechten aan dat fundament, zoals een rank zich aan de wijnstok hecht. Niets mag er staan tussen ons en Christus. Als dat wel het geval zou zijn, gaan we aanstonds verloren. Een rank putt het sap uit haar verbondenheid met de wijnstok. Een bouwwerk staat slechts stevig als het op een fundament is gebouwd. Staat het daarnaast, dan valt het in elkaar, omdat het op niets steunt. Daarom moeten we ons niet slechts aan Christus hechten, maar ook op Hem voortbouwen. Los van Hem zijn we verloren. Wie U verlaten, gaan allen te gronde, zegt de psalmist. Laten we dus één zijn met Hem. Eén zijn met Hem door onze werken. Want Christus heeft gezegd: wie mijn geboden onderhoudt, blijft in mij. Met veel voorbeelden verduidelijkt hij deze eenheid. Luister maar. Christus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Kan er soms tussen hoofd en lichaam een leegte zijn? Hij is de wijnstok, wij de ranken. Hij is de bruidegom, wij de bruid. Hij is de herder, wij de schapen. Hij is de weg, wij gaan de weg. Wij zijn de tempel, hij de bewoner. Hij is de eerstgeborene, wij zijn broeders. Hij is de erfgenaam, wij de mede-erfgenamen. Hij is het leven, wij de levenden. Hij is de verrijzenis, wij de verrezenen. Hij is het licht, wij de verlichten. Al deze voorbeelden wijzen op een eenheid die geen enkele scheiding toelaat, zelfs niet de allerkleinste. Want een kleine scheiding wordt stilaan groot. Het lichaam sterft door een dunne snede van een zwaard. Een gebouw met een kleine barst valt ineen. Een rank wordt onvruchtbaar als ze maar even van de wortel wordt afgesneden. Dat kleine is niet klein. Het is in werkelijkheid bijna alles. Laten we bij gevolg niet achterloos voorbijgaan aan een kleine misstap of een kleine verwaarlozing, onder het voorwendsel dat ze maar klein zijn. Onopgemerkt worden ze vlug groot. Een kleed met een kleine scheur die niet hersteld wordt, scheurt verder door. Een dak waarvan enkele pannen zijn afgevallen en dat niet wordt hersteld, doet heel het huis instorten. Houden we dat voor ogen en verwaarlozen we nooit het kleine, om niet in het grote te vervallen. Het zal moeilijk zijn om daaruit te komen zonder heel veel moeite. De zonde is een diepe afgrond. Als ze ons naar beneden drukt, worden we verpletterd. Zoals wie in een put valt, er moeilijk alleen uitgeraakt. Maar door anderen moet worden omhoog gehaald. Zo is het met wie in de afgrond van de zonde zijn gevallen. We moeten hun touwen toewerpen en hen omhoog trekken. Maar laten we liever zeggen, we hebben niet alleen de hulp van anderen nodig, maar ook van onszelf, om onszelf in te spannen en op te klimmen. Niet slechts tot het punt van waar we gevallen zijn, maar veel hoger, indien we dat verlangen. God zal ons bijstaan, want hij wil niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert. Dat was een tweede fragment uit een preek van Johannes Chrysostomus, die ik persoonlijk ook erg mooi vind. Het is natuurlijk moeilijk een selectie te maken uit 700 preken. Hij heeft natuurlijk nog veel meer mooie dingen geschreven. En in een volgende aflevering zullen we ook nog aandacht besteden aan andere stukken uit zijn werk. En vooral ook uit zijn periode als bisschop van Constantinopel en zijn uiteindelijke verbanning. Hopelijk heeft u doorheen deze aflevering al een beetje een beeld gekregen van deze vurige en heilige herder van de kerk, die zijn gelovigen zo gesterkt heeft in hun geloof in Christus in zijn tijd, een niet zo eenvoudige tijd. En ik wil deze aflevering nog afsluiten met een gebed van de heilige Johannes Chrysostomus. Een gebed voor de dag. Heer, neem uw hemelse goederen niet van mij weg. Heer, verlos mij van de eeuwige kwellingen. Heer, vergeef mij de zonden die ik in geest en hart, in woord en daad heb begaan. Heer, verlos mij van alle onwetendheid en kille onbewogenheid van hart. Heer, verlos mij van alle verzoeking. Heer, verlicht mijn hart, dat door boze overleggingen is verduisterd. Heer, ik heb gezondigd, ontferm u over mij, als de langmoedige God, want gij ziet de onmacht van mijn ziel. Heer, zend mij uw genade tot hulp, en ik zal uw heilige naam loven. Heer Jezus Christus, schrijf mij uw dienaar op in het boek des levens en schenk mij een behouden einde. Heer mijn God, ook al heb ik niets goeds verricht voor uw aangezicht, help mij door uw genade een goed begin te maken. Heer, sprenkel mijn hart met de dauw van uw genade. Heer van hemel en aarde, gedenk mij, uw zondige, onbeschaamde en onreine dienaar in uw koninkrijk. Amen. En zo, beste luisteraars, zit onze aflevering van vandaag erop. Stemt u zeker ook volgende maand af op het programma De Kerkvaders, indien u meer te weten wil komen over Johannes Chrysostomus en dan in het bijzonder over zijn periode als bisschop van Constantinopel. Ik wens u een gezegende dag toe.